Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze keer en volgende keer is mijn gast Kees Thorn, cabaretier in Rustem.
Opdat het nageslacht straks niet denken dat ik een leventje heb geleid dat over rozen gaat, wil ik even boekstaven dat het gisteren een kutdag was. Het mag dan als een uitzonderlijk plezierige bezigheid bekend staan, dat cabaret. Maar de enkele dieptepunten uit het leven van deze overigens succesvolle entertainer wil ik het nageslacht niet onthouden.
Kees heeft ruim 20 jaar getoerd met avondvullende shows. Tegenwoordig brengt hij zijn tijd door met het corresponderen met vrienden en natuurlijk met José, zijn vrouw. We namen samen al lang op en Kees vertelde over van alles wat er mis is gegaan in zijn carrière. Sommige dingen beschreef hij al in brieven die hij stuurde aan vrienden en daar leest hij ook uit voor. Ik heb de opname verdeeld over 2 afleveringen. Voor de crewmembers, de vaste donateurs dus, staan allebei die delen nu al online. Er staat zelfs een korte proloog bij. Wil je de show steunen en ook toegang tot dit en ander bonusmateriaal? Kijk dan op elektrapodcast.nl. Op 5 mei 2012 stopte Kees met optreden. Een paar jaar later was hij nog tijdelijk terug in een show samen met Onno Innemee. Hoe dat tot stand kwam en vooral ook ten onder ging, hoor je in deel 2. Vergeet niet om op deze podcast te abonneren in je podcast app, dan krijg je automatisch een melding als deel 2 straks online staat. Heel veel plezier! Dit is de Elektra Podcast met Kees Thorn. Wat is nu je gestopt bent een plek waarvan je echt heel blij bent dat je er niet meer heen hoeft?
Sittard. Iedereen zegt dat, hè?
Niet per se Sittard, maar ik moet zeggen dat Limburg wel vaker al voorbij is gekomen.
Ja, heel Zuid-Limburg. Onder Venlo gaat het mis.
waarom is dat? Heb je een idee?
Nou ja, omdat Limburgers, dat zijn, die houden meer van carnaval. Die houden van een direct soort humor. Ik denk dat Hans Theo dit daar wel goed doet. Maar de subtiele taal, ze zijn niet op te wachten. Dat is te Hollands. Ze hebben die... Ja, die cultuur niet.
Ja.
Het is een ander volk.
Ja, terwijl notabene Toon Hermans natuurlijk uit Sittard komt.
Nou, dat is een goed voorbeeld.
Maar dit is ook inderdaad...
Dat is een clown.
Ja, dat is waar.
Dat is geen cabaretier.
Nee.
Maar de traditie van dat cabaret, die heeft daar nooit de poot aan de grond gekregen. En dat is wel geprobeerd. Tariq Kisti heeft daar al die cabaretstafettes heen gestuurd.
Ja,
en zelfs een hele aparte tour... Het werd dan gepresenteerd door een Limburger, Lijn Meijsen.
Ja.
En expres met wat cabaretiers die Limburgers even opvoeden in de grote zalen.
Wauw. Heb jij daar mee gedaan?
Ja.
Hoe was dat?
Er gebeurde niks. Nou, weet je, ik op zich vond ik het wel leuk. Het publiek, het klikte wel met het publiek op zich. Maar achter de schermen werd ik ronduit vijandig behandeld.
Ja.
Ja, ik kreeg een biertje als ik aankwam. Voor koffie moest ik betalen. En ik weet dat is, niemand die me welkom heette. Het is dat die Lijn Meijsen erbij
eerder
was.
Eerder Hollands dan Limburgs, toch? Want dat is iets wat ik en zelf ervaar, maar ook wel vaker hoor.
Maar het was daar overal.
Ja?
Ja. Ja, dat ging ook ver, hoor. Zelfs als ik ging kijken. Ik ben ook eens een sittard wezen kijken bij vrienden van mij, Bastard.
Ja.
Een duo. En de vrijkaartjes bleken niet doorgekomen te zijn. En ik was er 's middags al. Ik zou er met een vriendin gaan kijken uit Maastricht. Maar ik moest wachten tot de directeur kwam. Nou, toen die kwam, kreeg ik ook mijn vrijkaartjes niet. Ik mocht ook niet even naar de jongens toe. Om hun erbij te halen. Dat zij konden uitleggen van ja, dat zit wel goed.
Zeg.
En uiteindelijk stonden de directeur en nog twee mensen van de directie wijdbeens de toegang te versperren.
Dat weet je niet. Echt waar?
Dat we niet stiekem naar binnen zouden glippen. Tot het zaallicht al uitging en toen met een knikje van vooruit dan maar. Nou, moest in donker nog een plekje zien te vinden.
Wat bizar.
En ik trad niet eens op. Alleen later. En later diezelfde directeur, Pierre Gorissen, heette die. ik heb tegen Hardekies gezegd, ik ga daar niet spelen. In een brief uitgelegd wat daar gebeurd was. En toen wist die Pierre Gorissen van niks meer. Dan zei hij, nou, kom nou toch maar naar Sittard en dan praat ik wel met hem. Die vent was helemaal nergens te bekennen toen ik toch maar ging. En het was dus dezelfde keer dat ik geen biertje kreeg, geen koffie na een lange reis. Terwijl ik helemaal geen geld meer had. Dus ik moest ook nog op uitstel van betaling. Het was heel, heel naar.
Wat gedoe.
Maar het optreden zelf was wel goed.
Ja.
Maar dat soort gedoe, ja. En bovendien, ja, in Maastricht bijvoorbeeld, ik stond na 20 jaar nog steeds in hetzelfde bovenzaaltje. Voor nog een 100 man, denk ik. Dat groeide niet, dat publiek. Het waren dezelfde mensen steeds.
Raar?
Ja. Ja.
Ik weet niet. Heb je het idee dat aan het theater lag wat niet genoeg aan promotie deed? Of dat jij daar gewoon overal elders wel groeide, maar gewoon daar niet.
Ja, elders groeide ik wel. Dus het lag aan de promotie, denk ik.
Ja.
Of gewoon aan hoe die markt in elkaar zit. Er is geen belangstelling voor cabaret. Dus daar maar niet meer heen. Nee. Nou, er zijn wel een paar theatertjes, maar ik begin ze ook te vergeten.
Ja.
Of te verdringen. Er is nog een theater waar ik nooit succes had. En dat was Drune. Iedere keer weer bleef het daar doodstil. Of er kwam zelfs protest uit de zaal. Ja, toen je nog mocht roken,
ja.
Had ik een heel verhaal over sigaren. En daar zaten ook grappen in. En daar moest ik ook bij roken. Er zat ook een nummer bij over Cubaanse sigaren die je zogenaamd in de asbak of in de cognac moet dopen. Mm. Die hele sigaar ging dan in de hands. Dat soort geintjes. Maar het ding brandde nog niet of er staat een vrouw op en die begint te protesteren. En die liep uiteindelijk de zaal uit.
Weet je nog wat ze riep of wat ze zei?
Nou, achteraf hoorde ik dat zij longkanker gehad had. Of haar man of ja. Zo. Dus ik, maar die act, ik wist niet wat ik hoe ik zonder sigaar die act moest doen.
Nee, precies.
Hoe ik verder moest. En dan bovendien, ze zat hartstikke ver weg.
Ja, en dan, als dat je voorgeschiedenis is, dat je dan het niet naar je zin hebt in een kroeg waar volop gerookt wordt, dat snap ik. Maar één iemand met één sigaar op het podium.
Ja,
het gewoon bij de voorstelling hoort.
Ik heb nog sterker meegemaakt. In het eerste theater waar het absoluut niet meer mocht, was de Utrechtse Schouwburg. Of heet dat ding? Stadsschouwburg.
Ja.
En ik had in dat programma mijn eigen rookcabine.
Ja.
Die werkte ook. Er zat een heel lange slang aan met een turbine.
Ja, want voor de mensen die de show, wat ik zeg, ja, want ik heb de show gezien. Maar dat was een soort, zo'n kleine kas, zeg maar, met afzuiging.
Klein.
Wat hè?
Een klein? Zo groot als een bushalte.
Ja, oké. Ik ben net via het Westland ongeveer hierheen gekomen. Maar inderdaad, zo'n soort bushalte, echt zo'n rookhok zoals je
een kas.
Op een kantoor kan hebben. Ja.
Oh, ja. Ja. Ja, en daar kon je ook in zitten. En een bakje erin en zo, een lampje. Dat is heel gezellig. En dat ding stond op wielen, dus dat trok ik op een gegeven moment uit de coulissen. En dan ging ik erin staan. En dan nodigde ik ook mensen uit het publiek uit. Als je ook zin hebt om even te roken. En soms gebeurde dat ook. Kwam er iemand bij. Maar in Utrecht mocht ik niet roken in mijn eigen cabine. Het was gewoon een rookvrij gebouw. Was absoluut verboden.
Nou ja.
Ook niet op de niet overdekte ruimtes. Ook, ook buiten niet. Gewoon in de wijde omgeving van dat gebouw mocht niet gerookt worden. Ook niet in je eigen cabine. Dus toen moest ik zien aan een nepsigaar te komen. Zo'n fopsigaar.
Ja.
En met die fopsigaar stond ik in die rookcabine. En daar moest ik dan in blazen. En er kwam poeier uit en het leek op rook. Dat deed ik nog verkeerd, want ik ben natuurlijk gewend te trekken. Had ik een bek vol talpoeder. En toen begonnen mensen in de zaal te kuchen. Heel demonstratief.
Echt? Nou.
Dat zit tussen de oren.
Ja.
Daar moest ik dan weer om lachen.
Ja, oh maar. Paul, ik moet zeggen, ik vind het prima dat er binnen niet meer gerookt mag worden. Maar zeker in die voorstelling was dat ook wel gewoon een belangrijk onderdeel van de show. En de hele lol dat je dat ding mee had.
Ja. Nou, weet je, ik kan best een programma maken zonder sigaren. Dat moest ook op een gegeven moment van Harry Kies. Die heeft me dus op het matje geroepen, na drie van die programma's of zo. Voor de volgende keer, drie onderwerpen zijn verboden. Je verliefdheid, dat roken en dat drinken. Daar niet meer over hebben. Ik had het nooit ergens anders over eigenlijk. Dus wat moet ik dan doen? Ja. Pim Fortuyn of zo? Nou, begin daar maar mee. En dat is trouwens mijn beste programma geworden. En ik ging wel roken, maar stiekem in de coulissen.
Ja.
Maar ik heb er last van ook voor aanvang, want ik time met een sigaar. Ik had altijd dezelfde modelletjes en die duurde precies een half uur. Dus een half uur voor aanvang stak ik zo'n sigaartje op en wist ik hoe laat het was. Hè? Dus dan begon ik me om te kleden en me een beetje voor te bereiden. Het hielp me te concentreren en langzaam naar 7:15 toe te leven. En dat kon niet meer. Dus nou moest ik ineens op klokjes gaan kijken en zo. En bovendien, ik raakte gespannen. Als ik geen sigaartje heb, kan ik niet meer denken.
Ja.
Ik kan me niet meer concentreren. Ik kan ook niet schrijven zonder sigaar. Ik weet niet hoe mensen dat doen. Vroeger rookten alle schrijvers.
Ja.
Nog steeds.
Zou je wel een tiende programma hebben gemaakt als er geen rookverbod was geweest in de theaters?
Nou, er was wel meer aan de hand dan dat.
Ja.
Ik was ook gewoon wel uitbehandeld.
Ja, want je zei al, in 20 jaar genoeg verhalen kwamen erbij. Zeker in de voorbereiding, we waren aan het mailen over de afspraak van vandaag. En hier zei je, ik zal je nog wat sturen om voor te bereiden, want dan heb je vragen. En de laatste mail zei je, meer dan verhalen genoeg volgens mij om de aflevering te vullen. Je hebt ook een paar notities. Heb je er één dat je zegt, oh, die moeten we gewoon...
Zal ik een stukje uit zo'n brief voorlezen?
Oh ja, te gek. Ja.
In die brief heet het al een dieptepunt, maar het was pas 93, dus ik wist niet wat er zou komen.
En even voor...
Van 95.
En voor het beeld, want je bent begonnen begin jaren 90...
Ja, in 91 ben ik... Ja, ik zat op de kunstacademie en daar was een studiegenote, Gerry Hondius. En zij zat dan in een muziektheatergezelschap. En zij wilde een soort Jasperina de Jong worden, denk ik. Maar had in ieder geval een pianist nodig. En ze wist dat ik piano speelde, dus vroeg of ik mee wilde doen. Uiteindelijk zijn we een cabaretduo geworden. En 1,5 jaar lang, tot we elkaar gingen haten. Toen ging het niet meer. En een van onze eerste optredentjes was op een boot. En daar was geen piano en daar was geen versterking. En dat sloeg helemaal
niet. En wat voor boot hebben we het over?
Een soort rondvaartboot langs de kust. Met allemaal dichters erop. Het was een uitje van...
Klinkt een heel slecht idee.
Ja. Nou, we hadden natuurlijk gewoon moeten zeggen, ja, we kunnen hier toch niet optreden. Gewoon op het dek.
En geen piano voor jou.
En geen piano. Dus we deden maar zonder piano dan. En moesten het. En toen stond er ook nog even later een recensie over dat optreden in de krant. Er was een journalist op die boot. En die heeft dat gewoon. Die heeft ons natuurlijk de grond in geschreven.
Nee, ja. Weet je nog wat ze schreven?
Ja, Theo Maas heeft het gebruikt in zijn aankondiging van ons. Aan het Groningen Studentencabaret Festival. iets met. Ja, dat ze alles aan deden om ons gebrek aan talent te verhullen. Ik weet niet precies meer, ik ben het kwijt. Maar het was niet best. Maar dat was onze eerste recensie.
Maar dat was dus 91, 92.
Het begon me gelijk al in 91, ja. Met dat soort misboekingen.
Ja.
Ja, maar met haar heb ik wel meer gedonder gehad. We traden ze op in Augustinus in Leiden. En een van de grappen was dat ik een sigaartje pakte, hè, toen al. En om een aansteker vroeg uit de zaal. En dan kreeg ik die aansteker en die stopte ik dan in een doorzichtige zak vol aanstekers. Bedankt. Zonder die sigaar aan te steken. Maar Gerry werd kwaad na afloop omdat ik te zachtjes om die aansteker vroeg. En ik legde uit van ja, maar als de achterste rij het hoort en iemand gooit een Zippo naar mijn kop. Weet je, snappen de grap heus wel.
Ja, ja, ja.
En toen werd ze zo pissig dat ze een glazen fles naar mijn kop smeet ook nog. Ze was hartstikke agressief. Ongevaarlijk. Dus achter de schermen ging het dan nog alles mis.
Ja. En jullie hebben anderhalf jaar lang samengespeeld.
Desondanks, ja.
Ja. En, sorry, weet je, wilde wat gaan voorlezen, maar we komen op een ander spoor, maar dat maakt niet uit. En dat doe ik zelf. In 94 deed je mee een Leids Cabaret Festival, maar jij was opgegeven door Onno Innemee.
Ja, ja.
En niet door jezelf.
Ja, toen het stopte met Gerry, dat was in oktober 92.
Ja. Yeah.
Ben ik op de vloer gaan liggen. Gewoon een jaar. En ik had absoluut geen zin om het in mijn eentje te doen. Dat heb ik nog wel een keer geprobeerd. Ik kreeg een tip van een beginnende cabaretier die aan kameretten mee had gedaan. Jeroen Engel heette die. En die had die was gevraagd, maar kon niet, voor een optredetje voor de Rabobank in Utrecht. In dat Rabobankgebouw, ja. vlakbij het station.
Ja.
Nou, laat maar proberen. En dat gebeurde dan overdag in een ondergronds kantineachtige ruimte met TL-licht en staande stoeltjes, losse stoeltjes.
Ja.
Mensen kwamen net binnen druppelen, de deuren bleven gewoon open van die zaal. Nou, dan moest ik me maar zien te redden. En nou, dat was een beetje chaotisch.
Want dit was na dat anderhalf jaar.
Op een gegeven moment begonnen mensen weg te druppelen. En na een kwartier zat ik gewoon met een handje vol mensen nog. Die gingen ook maar. En wat bleek nou? In een andere zaal stond André Hazes. Die begon dan een half uurtje later. Dus daar gingen de mensen toch maar heen. Die kwamen even kijken wat hier te doen was.
Ja, ja, ja.
Dat was mijn eerste solo ervaring. Niet erg bemoedigend. Dus ik dacht, nee, ik heb toch iemand nodig. Maar ik kon niemand vinden. Ik kende ook nog niet zoveel mensen. Ik heb het nog geprobeerd met een vriendin. En toen wou ik dat zij ook schreef. En toen kwam ze met een stuk aan. De Stille Zot heette dat. Daar zat geen grap in. Dat was zo zwaar. En dat hebben we toch twee keer gespeeld.
Oh, wacht even, want je zei een stuk. Ik dacht één tekst, maar gewoon ja, een heel tekst. Programma.
Ja, een half uurtje of zo.
Jemig.
Nou, ja, minder. 20 minuten, ik weet niet meer precies. Ja. Maar dat was heel zwaar op de hand. Dat was bloedserieus. En ik denk, nou ja, ik kan mij het schelen. Ik had één grap en dat was de slotgrap. Dan tilde ik haar op en zei ik zo, en een zwaar stuk. Dat was de enige grap. En verder was het helemaal niet leuk. Dus hij was ook helemaal niet grappig.
En op wat voor plekken heb je dat gespeeld?
In Enschede was dat op de, denk de Pietische Spelen.
Ja, dat is zo'n wiskundefestival toch? Of zeg ik nu iets heel goed?
Nou, het is een soort kunstfestivalletje met allerlei onderdelen. Ja, daar hebben we gewoon twee keer opgevoerd. Eigenlijk buiten mededinging ook. Gewoon omdat er een plekje vrij kwam.
Ja.
Goed, toch? Ja, daar had ik ook misschien een brief over uit moeten printen. Dat is 91. En toen kende ik die vrienden van mij nog niet. Toen schreef ik nog niet zo met...
Ja.
Dat begon in 93 pas.
Ja.
En het begon eerst met vulpen. Dus dat eerste jaar of zo, daar is niks van te lezen.
Dat hebben zij gewoon voor kennisgeving aangenomen.
Nou ja, dat moet je ontcijferen. Ik schreef ook altijd in de trein. Nou, je zo'n trein wiebelt. Dus ja. Mijn handschrift was al niet al te best. Dus ze hebben gesmeekt of ik in ieder geval een schrijfmachine in huis wilde halen. En dat was mij te modern. Maar een van die jongens die bracht gewoon een schrijfmachine bij me langs. Die had die gevonden op straat en die deed het nog. En dat vond ik hartstikke leuk. Dus toen ben ik ze gaan verzamelen. En met een van die dingen die je kon tillen, ging ik dan in de trein zitten. Ik heb de hele tijd in de trein brieven zitten typen.
Op een ouderwetse typemachine,
ja. Goed. Ja, op zo'n koffermachine.
Ja, te gek. Je had er een liggen. Die
ja,
uit,
deze, is,
uit,
deze,
uit 95.
Komt, deze komt ook uit de trein. Hij is geschreven tussen Leiden en Alphen aan den Rijn. En ook op de terugweg. Ja, ik moet zelf lachen. Het is een soort running gag dat we altijd onze poep beschreven. Vervolgens, ook wel onder invloed van de koffie, heb ik een geweldige druk gedaan. Een prachtige modderige prak met wat klontjes in twee kleuren. Soms kreeg een drol ook een naam. Nou ja, goed. Een paar uur later zit ik op het station van Alphen op de trein naar Mieke te wachten. Zojuist is mijn carrière met één dieptepunt uitgebreid. Het was erger dan ik al vreesde. Het was een ramp. Gedurende de 40 minuten die ik naar ik schat op het podium in het Archeon heb doorgebracht, stond ik voortdurend op het punt om af te haken. De groep, personeel van het Elisabeth ziekenhuis in Leiden-Dorp, was verdeeld over een stuk of 20 tafels en bleef rustig doorconverseren. Vooraan zaten er een paar af en toe die naar me keken. En verder was het een grote bierkaai. Niet tegenop te vechten. Mijn verwachtingen waren niet positief, maar nog viel het tegen. Dit sloeg alles. Geen enkele aandacht, behalve van het wijf dat mij had omgepraat. Ik was geboekt. Dat had genoten, zei het na afloop, toen ik de tranen nabij afdroop. Het publiek had niet eens in de gaten dat ik al weg was. Weer 100 mensen die niet weten hoe leuk ik ben. De opgewekte stemming van de eerste helft van deze pagina's was wel verdwenen. Enige troost vond ik in het medeleven van een vijftal Zuid-Nederlandse muzikanten, van wie er één een heuse narrekap droeg. Aardige mensen. Bij het inpakken bleef het wijf maar zeuren dat het haar speet en dat ze dit niet had verwacht. En die had gedacht, weer eens iets anders. Nou, dat was het, zei ik verbitterd. Ik had geen zin om mijn teleurstelling en diepe ontevredenheid te verbergen. Ik ga naar Mieke toe. Mieke is trouwens dat meisje met wie ik in Enschede dat stuk heb gespeeld.
Oké.
Haar stuk. Maaike, een in middeleeuws gewaad gestoken meisje dat voor mij zorgde met bier en soep, dat ik met een houten lepel uit de middeleeuwse nap moest lepelen, terwijl ik bij mijn flesje Bière Blonde een stenen kroes kreeg, was wel heel lief en bracht mij naar de entree. Daar werd ik door een conciërge buiten de deur gezet. Verderop bleek de ophaalbrug opgehaald, zodat ik niet van het verdoemde eiland af kon. Ik lag op een eiland, die zaal, het gebouw. Vermoedelijk was er een andere weg, namelijk die welke automobilisten af moeten leggen. Een paar kilometer om, natuurlijk. Een ringweg om de helft van de stad heen, zonder trottoir en nergens bordjes, station 2 kilometer. Alleen op de parkeerplaats was het niet overzien. Wel stond daar een telefooncel van waar ik naar Leiden belde met Mieke. Na een gesprekje aarzelde ik even, liep toen terug naar de entree, waar echter geen conciërge meer te bekennen was, die eventueel de ophaalbrug had kunnen doen zakken. Toen ben ik er met gevaar voor eigen leven bij mijn zware koffer. Er zat dus ook een schrijfmachine bij. Waarop het kritieke ogenblik een slot van open sprong. Ik zag mijn schrijfmachientje en andere kostbare bezittingen al in de gracht donderen. En met mijn sigaar bovenop geklommen aan de andere kant. Nou, overheen te hebben gedoken. Waarbij ik daarna last had van mijn jas. Een smal reepje leuning bewandeld. Als een geoefende equilibrist. Daarvan afgesprongen en zonder één keer omkijken weggelopen. Ook het artiestenleven gaat soms niet over rozen. Die was heel erg. Het optreden zelf, maar ook ja. Dat je er ineens... Dat je niet weg kan. Dat je niet van dat terrein kan komen.
Nee, want het was een Archeon. Daar is een eiland met daar een theater op. Of hoe?
Nou, dat was ook zo'n feestzaal.
Ja, ja, ja.
Het Archeon is dus, zo'n middeleeuws dorpje.
Ja.
Er is iets met een gracht eromheen.
Ja.
Waar ik niet afkwam, met allemaal hekken.
En weet je nog...
Een ophaalbruggetje, een middeleeuws ophaalbruggetje.
Ja. Want je schrijft er ook in over dat wijf dat je geboekt heeft.
Ja.
Want dit was iets waar je dus bij de boeking afhankelijk nee tegen zei. Dat ze je over heeft gehaald om wel te komen.
Ja. Ja, want ik heb slechte ervaringen met dat soort snabbels. Of hoe heet dat? Gigs.
Ja.
Weet je, dat ging altijd wel via het impresariaat. Ja, ik ben daar niet zo geschikt voor. Dat wist ik gelijk al. Ik ben niet iemand die de boel even kan vermaken. Ik maak een programma met liedjes en een opbouw. En ik moet een begin hebben en een midden en een eind. En daar zit een boog in. Ik kan niet zomaar een kwartiertje even gezellig de boel vermaken.
En wat was het? Want dat is waar
ik vind ook niks aan. Bovendien, je weet niet wat je te wachten staat. Wat voor mensen er... Een hele groep bankdirecteurs... Allemaal bankdirecteurs. Is niet leuk, hoor.
Nee.
Want die kijken allemaal naar de topmannen. En als die niet lachen, dan gaan ze ook niet lachen.
Klinkt alsof dit een waar gebeurd voorbeeld is.
Ja, ja. Ik weet niet meer waar. Wat meestal wel, en dat hoor ik van anderen ook, wat wel meevalt, is verplegend personeel of artsen. Die zijn veel socialer, zijn veel leuker.
Ja.
Die lachen wel, maar...
Heb je wel eens voor leraren opgetreden?
Ja.
Hoe was dat?
Dat was in Eindhoven. Dat weet ik niet meer. Een zootje was het volgens mij.
Ik heb ze als beroepsgroep heel hoog zitten. Ja? Maar als publiek vind ik ze verschrikkelijk.
Hm. Het zal wel verschrikkelijk zijn geweest.
Er is altijd iets bij leraren als die bij een optreden zijn... en ze denken, nu mogen wij een keer los en er doorheen praten.
Het is maar een vermoeden, maar leraren die voelen zichzelf soms ook half artiesten. Hè? Die staan toch ook voor de klas.
Ja.
En die moeten toch ook amuseren en de aandacht houden en zo. Dus je zit er te kijken. Ja, maar dit kan ik toch ook. Hè,
ja.
Eigenlijk, hè. Dus die zijn niet zo gauw onder de indruk.
Ja, zo. Ja, dat zou ook wel kunnen. Dat ze het snel doorheen prikken.
We hebben geen respect. Ja, ze hadden dat eigenlijk ook gewild. Ze hadden dat zelf gewild. Dus ja. Ze zijn eerder jaloers of zo. Vermoed ik.
Zou goed kunnen.
Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer. En daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektrapodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand 1 mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen.
Heb je shows gehad waar je echt moeite moest doen om, nou, niet zozeer orde te houden, maar om het publiek te bijhouden?
Nou, de eerste keer was dat ook. Met Gerry moesten we 3 keer optreden voor kinderen.
In welke leeftijd?
Nou, onder de 10. En dat was ook een misboeking. We dachten scholieren of zo, maar dit waren echt kleintjes.
Ja.
En we hadden nogal schunnige nummers. Het was een volwassen programma. Ook wel, want we dachten, we hebben genoeg slapstick en onzin. We kunnen dat, het was niet zo lang, een kwartiertje of zo, kunnen we wel vullen. Maar het moest 3 keer. Maar ja, daar zat ook een grap in, maar ook weer met een sigaar. En al die kinderen begonnen natuurlijk massaal te hoesten en hielden niet meer op. Dus daar was ook niet tegenop te spelen.
Maar jullie wisten van tevoren dat het hele jonge kinderen... Of nee. Hoorde je dat toen jullie daar aankwamen?
Nou, maar we hadden zo'n ervaring ook nog nooit gehad. We wisten niet hoe kinderen waren.
Ja,
ik dacht, die luisteren toch wel beleefd, maar geen sprake van. Natuurlijk niet. Wisten wij veel. Dus bij de tweede en derde keer hebben we het anders aangepakt. We hebben een soort kindertheater van geprobeerd te maken. Met rare stemmetjes en zo. Maar
mijn hoofd probeert nu iets te maken van Kees Toorn die een kindervoorstelling maakt. Dat ziet er heel gek uit.
Erger is het tegenovergestelde, want ik heb ook voor studenten gestaan in Meppel van de MBO. Of een technische school, iets. Oh, je reageerde helemaal. Dat was hele volle. Nou, het was in die Schouwburg, in de grote zaal. Die zat vol.
Ja.
Met studenten, of leerlingen. En die begonnen ineens te applaudisseren als ik de coulissen inging. Ik ging af en toe de coulissen in om iets te pakken. En dan, als ik weg was, dan gingen ze applaudisseren. Terwijl ik alleen maar even iets ging pakken. Dus toen kwam ik terug. En werd het weer stil. Die snapte er gewoon helemaal niks van. Was doodstil. Maar dat heb ik ook eens gehad in Zevenaar, in de Bommersheuf. En dat was tijdens zo'n cabaretstaffette. 700 man. En dat reageerde ook allemaal niet. Dat is ook gek. 700 mensen.
Ja.
En geen geluid. En dan sta je op dat grote podium. En dat was mijn eerste programma. Daar had ik een act in. Een beetje afgekeken van Tony Hermans met zijn tennisracket. Dat Johnny zijn tennisracket moet halen. En dan gaat hij gewoon een beetje ijsberen.
Ja.
Ik dacht, oh, dat kan blijkbaar. En ik had dat een beetje anders. Ik had een goocheltruc. Ik deed 2 goocheltrucjes, grapjes. En er was 1 truc. Ik heb hier een glas spa rood. Schonk ik uit een flesje spa rood een glas vol.
Ja.
Met ijs haalde ik uit mijn zak 2 ijsklontjes. En dat ga ik voor uw ogen omtoveren in een glas spa-blauw zonder ijs. En dan gaf ik er een lel op met mijn goochelstaf. En dan ging ik gewoon staan wachten. En dan kwam er even zo'n lauw goochelmuziekje. Maar dat moest van mij ook uit. En normaal werd dat steeds grappiger. Hoe langer dat duurde, ja, hoe meer spanning er ontstond. En als de lach weer verstierf, dan roerde ik er even in. Of ik had nog een lel. Of
dat is heel erg grappig.
Dat kon ik enorm lang rekken. Maar in Zevenaar gebeurde er helemaal niks. Dus ik stond daar maar.
Oh, maar...
En ik ben in slaap gevallen.
Serieus?
Ik ben in mijn eigen programma gewoon rechtop in slaap gevallen. Ik werd op een gegeven moment wakker. Die bakken zijn helemaal donker. Je hebt natuurlijk al die lampen. En ik wist niet waar ik was. Ik dacht, waar ben ik? En het duurde even voordat ik me realiseerde dat ik op een podium... En ik, oh ja. Ik weet niet hoe lang dat geduurd heeft. Het zal wel geen minuten zijn geweest, maar ik was echt even...
Wauw, wat bizar. Maar hoe ben je uit dit nummer vertrokken, zeg maar? Want het is natuurlijk ook heel knullig dat je dan...
Ik heb het gewoon afgemaakt. Ik kan het wel verklappen. Dat flesje, dat zet ik dus op het tafeltje terug. Er zat een etiketje op, hè, met spaarrood.
Ja.
En als niemand oplette, dan draaide ik het om. En daar zat een etiketje spaarblauw. Dat is gewoon hetzelfde flesje, maar met twee etiketjes erop. Dus dat kon ik heel snel omdraaien. En daar kreeg ik dan applaus voor. Normaal.
Maar daar ook niet, gok ik.
Het zal wel niet. Als ze er nog zaten. Want het...
Oh, maar ook... Hoe pijnlijk is het als er 700 man niet lachen? Want normaal is het voordeel van zo'n grote zaal... Ook al doe je een grap... die maar 10% van de mensen leuk vindt... Dan lacht er alsnog 70 man.
Het zou veel makkelijker moeten zijn.
Ja.
Maar orde houden, ja, dat heb ik ook wel bij studentenverenigingen bijvoorbeeld. Een hele erge was in de bunker in Eindhoven ook weer. Het zit aan de andere kant van het station. Het is een heel lelijk betonnen gebouw. En daar moest ik optreden voor uitsluitend dames. Van een studentenvereniging.
Ja, ja, ja.
Ik weet niet hoe die vereniging heette, maar daar is niet tegenop te spelen ook. Dat is denk ik nog erger dan kinderen. Want die gaan echt de boel zitten saboteren.
Ja.
Die gaan echt vervelend zitten doen.
En was het jouw impresariaat wat jij ja zei op dit soort klussen?
Ja, ja, ja. Nou ja, ze legde me voor. Ik had in het begin, werd ik altijd gebeld door Ria. En als ik niet meteen ja zei, dan zei ze, maar niet doen hè.
Oh,
ik zeg het wel af. Vindt er iemand anders. Maar later is iemand anders dat werk gaan doen. En die stond aan... Die wilde me verkopen. Die wilde de geld binnenhalen. Die opdrachten binnenhalen.
Dat is natuurlijk wat een impresariaat doet.
Dus die stond aan de kant van de opdrachtgevers. Van de aanvragers. Dus die probeerden mij om te lullen. En dus toen kwam ik in heel nare situaties terecht.
Oh ja.
Het gebeurde eerder ook wel eens, maar dan was het per ongeluk. Je neemt natuurlijk wel een risico.
Ja. Nou ja, het is daarom dat ik het vraag. Als je al als eerste solo optreden zo'n ervaring bij de Rabobank hebt... En dan later...
Dan zeg je nooit meer.
Nee, precies. Of je wordt in ieder geval veel voorzichtiger in waar je ja of nee op zegt.
Ja. Ja, ik vind het moeilijk omdat ik niet altijd kon inschatten wat het zou worden. Ik dacht, misschien wordt het wel hartstikke leuk.
Ja.
Kan ook hartstikke leuk zijn.
Ja, nou ja, ik wou net zeggen, het gebeurt inderdaad.
Sommige dingen klinken ook wel leuk, hè?
Ja.
Ik bedoel, een studentenvereniging met uitsluitend meiden.
Dat klinkt in principe... Nou,
stuur mij maar. Ja, ik heb de details verdrongen, maar ik zie ze nog voor me. Met die kwaaie gezichten. Arm over elkaar. Gewoon, ze waren echt boos.
En weet je waarom?
Omdat ik een man was.
Ja.
Ik denk het. Weet ik veel. Die staat tegenover een kudde.
Ja. Nou ja, het kan dat je een verkeerde opmerking maakt. Of weet ik wat.
Kudde koeien.
Als je dat ook letterlijk zo gezegd hebt, dan snap ik misschien waarom ze boos waren.
Maar... Nee.
Nee. Nee, maar dat ook niet.
Ik had gewoon mijn eigen programma.
Ja, precies. Want dat kan ik me voorstellen, weet je, bij meer stand-up comedians of mensen die heel veel improvisatie doen... dat die ergens de plank gewoon aan het begin al flink misslaan. Maar jij hebt inderdaad gewoon een vast programma met gewoon leuke, goede liedjes.
Ja, kon ik wel wat aanpassen en wat improviseren. Ineens denk ik aan een keer in Rijswijk, dus, op een school. Een middelbare school, denk ik, dat het was. Dat was in een gymzaal.
Ja.
Met van die bovenlichten, weet je wel. Tegen het dak zitten dan van die raampjes.
Ja, ja, ja.
En ineens werd er op heel rare momenten gelachen. En er begonnen een paar van die scholieren te wijzen. En toen keek ik naar boven. Toen zat er een schoolekster tegen het raam te tikken. Met die grote rode snavel. Ja, ja, ja. En toen begonnen ze allemaal verschrikkelijk te lachen massaal. En daar kwam ik niet meer bovenuit. En dus ik ging maar staan wachten tot die schoolekster wegging. Maar die ging niet weg. En ze bleven het maar leuk vinden. Dus gewoon de show werd gestolen door een vogel.
Ja, ja, ja.
En ik dacht, ja, wat doe ik eigenlijk nog? Maar ja, ze hadden hartstikke lol. Dus mij maakte het ook niet uit. Dus zo nauw luistert het bij mijn soort cabaret. Dat zodra een vogel tegen een ruit tikt, ben je aandacht kwijt. Maar daar viel ook geen oor te houden natuurlijk. Zij zijn met meer.
Ja.
En als ze eenmaal massaal de slappe lach krijgen, wat ik niet erg vond.
Nee, maar toch, het moet ook wel iets met je doen dat je denkt, ja, ik sta hier gewoon met allemaal goed geschreven materiaal en er komt nu een schoolekster.
Ja, is niet waar ik voor ik betaald word.
Precies.
Ja, en ik had zo ook zoiets van, the show must go on. Weet je, hier ben ik voor gevraagd.
Ja.
Je probeert toch je programma te spelen en je geld eerlijk te verdienen. Maar soms gaat dat gewoon niet.
Nee, ja, en het risico.
Nog een voorbeeld?
Ja?
Waar ik nu aan denk. Volgens mij is dat ook. Of is dat te lang?
We merken het vanzelf. Dit soort voorbeelden kunnen wij niet lang genoeg duren. Dus geen enkel probleem.
Het is een hele brief volgens mij. Ja. Ja, ook een voorbeeld dat het orde houden niet lukt.
Oké. Okay.
Er was al geen orde to begin with. Opdat het nageslacht straks niet denken dat ik een leventje heb geleid dat over rozen gaat, wil ik even boekstaven dat het gisteren een kutdag was. Het mag dan als een uitzonderlijk plezierige bezigheid bekend staan, dat cabaret. Maar de enkele dieptepunten uit het leven van deze overige succesvolle entertainer wil ik het nageslacht niet onthouden. Helemaal naar Hengelo moest ik, naar hetzelfde theatercafé waar ik vorig jaar met groot genoegen tot diep in de ochtend bleef bierenlieren met Anita. En nog wat uitgelaten volk. De Kleine Kunst heet die tent. Bestaat niet meer trouwens. Maar waar ik gisteren met een zware steen op mijn maag vandaan kwam. Na een klein half marteluurtje. Op het podium tegen de bierkaai opgevochten te hebben.
Ik gebruik
soms dezelfde woorden. Dus ook een brief aan de andere vriend. Een fiscaal rechercheur genaamd Hans Spies nam na 25 jaar dienstbetrekking afscheid en ik moest voor de vrolijke noot zorgen. Maar niemand had belangstelling voor de lul die op het zwak uitgelichte toneeltje voor paal stond. De bar bleef open en er werden zelfs drankjes rondgedeeld, terwijl men onverstoorbaar doorkeuvelde. Een enkel lachje van iemand die even niet stond op te letten en per ongeluk een grapje van mij opving. Geen applausjes, geen aandacht. Wat voelde ik me naar? Het ging juist zo lekker de laatste tijd. Ik verloor zelfs mijn geduld en schreeuwde keihard in de microfoon dat het afgelopen moest zijn, want dat ik niet eens mezelf kon verstaan en dat het niet zo erg was, omdat ik al mijn teksten wel kende, maar dat ik de ambtenaren aan de bar wel letterlijk verstond en dat dat bijzonder nadelig voor mijn humeur was. Een paar mensen vooraan begonnen om deze uitbarsting te klappen. Maar het applausje zette niet door. Zelfs aan het eind kwam er geen reactie. Met de moed, de wanhoop legde ik mijn been in mijn nek. En dat maakte indruk. Zodat ik onder een kortstondig halfbakken geklater naar mijn kleedkamertje kon om mijn bullet te pakken en hem te smeren. De avond deed niet onder voor de treurigste avonden die ik in Goldmund heb doorstaan. Goldmund was een theatercafeetje in Den Haag,
yeah.
Waar ik 4 jaar gewerkt heb. Dus moest je bedienen en afwassen en helpen in de keuken en ook nog tussen de gangen door optreden.
Och, hemel.
Met 3 kleinkunstkusjes. Daar heb ik veel geleerd. Ik schrik nergens meer van. Een zware leerschool was het. En dat op mijn leeftijd. 10 uur heeft het mij gekost, waarvan 5 uur verloren ging aan wachten in Hengelo. In de trein kon ik tenminste nog wat lezen en schrijven. Op de terugweg schreef ik zelfs nolleke bolleke. Het stond in 1 keer op papier, terwijl ik er zonder resultaat al maanden op was zitten broeden. Dat beurde mij wat op. Maar thuis moest ik toch zeker 10 Donald Duck verhalen lezen, voordat ik rustig in slaap kon sukkelen. Anders lig ik de hele nacht te knarsetanden. Ik weet niet of het nog leuk wordt. Ja, het gaat weer over een meisje waar ik verliefd op was. Geparfumeerde brieven. Het gegeven dat ik mij gretig vastbijt is een blijk van waardering die ik in Edith vind, is natuurlijk al een aanwijzing dat het leven van een cabaretier alles behalve roze geur en maneschijn betekent. De drukte van de laatste weken is schier ondraaglijk. Mijn spijsverteringskanaal is in staking gegaan, mijn hersens ook en alles doet me pijn. Gisteren tijdens het kneden van mijn blok plasticine, ten einde daar een overtuigend beeld van Beethoven uit de voorschijn te wurgen, begreep ik uiteindelijk waar de mysterieuze pijn in mijn handen vandaan komt. Bijna elke avond moet ik in die weerbarstige substantie knijpen. Kennelijk heeft dat schadelijke gevolgen. Voorts rook ik te veel sigaren, ook weer funest voor het reukvermogen en waarschijnlijk ook de oorzaak voor mijn acute blindheid. Ja, ik had een grapje met het buste van Beethoven. Die stond op de piano de hele tijd. En op een gegeven moment stak ik een sigaretje aan, maar had ik geen asbak.
Ja.
En dan pakte ik die buste en die kleidde ik even om in tot een asbak. Dus elke avond moest ik, of elke voorstelling moest ik een geloofwaardige Beethoven boetseren. En dat moest ongeveer 1 uur van tevoren. Want als ik dat eerder deed, dan koelde die plasticine te veel af. En het duurde te lang om daar een asbak van te maken. Dat werd te stijf. En deed ik het te laat, dan ging die op het podium in elkaar staan zakken.
Ja, want dan is hij niet genoeg uitgehard.
Ja, dus dat luisterde ook alweer zo nauw. Gedoe voor zo'n grapje.
Oh, maar wat een ramp beschrijf je daar met zo'n...
En dat je dan ook nog je benen in je nek gaat leggen om nog iets te proberen, weet je wel. En ik had natuurlijk gewoon na 1 minuut al moeten zeggen, jongens, hier begin ik niet aan. Toedeloe, veel plezier om met elkaar. Jullie zitten niet op mij te wachten.
En ben je vaker wel zo uitgevallen naar het publiek? Wie schrijft daar dat je...
Nee.
Dat je schreeuwt dat je eigen teksten wel kent, maar...
Nou, dat is zo gevaarlijk om dat te doen. Mm. Want je krijgt het hele publiek tegen je.
Ja.
Bijna. Dat het dan nog net goed kwam. Ik weet niet meer precies wat de omstandigheden waren of waar dat was. Nou ja, dit was... ik had toch niks meer te verliezen.
Ja.
Maar het is natuurlijk ook de schuld van die mensen niet, weet je. Die zitten ook echt niet op jou te wachten. Er is een of andere eikel die denkt als leuke cabaretier erbij.
Ja, nou ja, het is precies wat je in die eerste brief schrijft. Het is 1 vrouw die je boekt.
Ja.
En die vindt het heel leuk. En die, of een man, maar die bedenkt, dit vindt iedereen leuk.
Ja, zonder na te denken. En die houdt een praatje. Die belt met het impresariaat. Nou, die regelen dat wel. En zo lucratief waren die dingen trouwens niet. Want vaak kun je het nog doen voor het geld. Dan denk je, als je nou een paar duizend aan verdient, kan jou schelen om een kwartiertje voor lul te staan of een half uurtje. Maar het ging ook niet bepaald om forse bedragen.
Nee, dat is vaak de reden dat mensen het inderdaad doen. Van, nou ja, het betaalt in ieder geval goed. Dan maar even tanden op elkaar en... En erdoor. Iets heel anders. Ik kreeg een berichtje van Cornel Evers. Die speelde vroeger met Brokstukken.
Oh ja, ken ik.
En Cornel zei, ja, ik weet nog wel een keer met Kees dat we ergens moesten optreden. Ook een avond met verschillende mensen. En wij zaten nog gezellig te kletsen in de foyer toen Kees al werd aangekondigd op het podium. En jij dus opeens opkeek met, oh, moet ik nu op? En met plastic tas, met teksten en al. Staat je er iets van bij?
Nee.
Nou, oké. Okay.
Maar ik zat altijd wel... ik was nooit gespannen of zo voor aanvang.
Ah, oké. Okay.
Behalve voor dingen met tegenspelers of als onderdeel van een groter programma. En nog steeds heb ik dat. Dat vind ik heel... Want je moet op tijd zijn, je mag niet uitlopen, je moet rekening houden met elkaar. Het is je eigen publiek niet.
Ja.
Je kan hier wat gaan lopen klooien. Maar ja, ben ik in mijn eentje... Voor mijn part heb ik mijn tekst niet eens nodig. Dat is ook wat is gebeurd. In Wijk bij Duurstede, geloof ik. En ik, ja, het rondeel.
Ja.
Nee, het herenlogement.
Ja,
dat is zo'n zaaltje met een balkonnetje.
Ja, ik weet
waar het zaaltje.
Is. Beuzeghem?
Beuzeghem.
Heet het zo? Heel leuk theatertje. Ja, en ja. De kleedkamer zit in een kelder eronder.
Ja, precies. Ja, je hebt er twee zelfs.
Kijk aan. Ik weet vooral dat er één in zat, omdat ik een keer daar speelde met een comedy show, dus met meerdere comedians. En wij zaten beneden gezellig te kletsen en hadden ons niet gerealiseerd hoe hard dat naar boven klinkt.
Ja,
tot degene op het podium op een gegeven moment half nog tegen zaal hoorde ik zeggen, wacht even hoor, één momentje. En die schreeuwt echt keihard in de trapras. Hou nou verdomme je bek, we kunnen je keihard horen. Sorry. Maar goed, daar speelde je over tekst wel of niet.
Maar als je in je eentje bent, dan ga je niet zo lawaai zitten maken.
Nee, precies.
Hij had toen ook nog geen mobieltjes, dus ik ging ook niet zitten bellen. Maar ik had dat programma over mijn verliefdheid. Ik had José net leren kennen. En ik schrijf altijd over wat mij bezighoudt. En dat was alleen José nog maar. En het waren allemaal liefdesliedjes. Het ging eigenlijk over mijn verliefdheid. Niet zo over José, maar over mij en mijn verliefdheid. Heel dichtbij op dat balkonnetje. Het, ongeveer zoals je in de Kleine Comedie ook hebt.
Ja.
Dus zat een stel. Nog niet zo oud. Jong en een meisje. En dat meisje begon te vragen... vindt ze jou ook leuk? daar moest ik even over denken. Zeg ik, nou, ze is wel lief voor me. Ik raakte aan de praat met die twee. Vanaf het podium. En heel lang. En het leuke was, ze waren niet verlegen en ze praatten ook heel duidelijk. Dus ik hoefde niet alles steeds zij zeiden te herhalen.
Ja.
Anders gaat het een beetje trekken. Maar we hebben gewoon een heel gezellige kwartier of zo staan keuvelen. En het kostte niet zoveel tijd, want heel veel van mijn grappen kon ik gewoon kwijt in die dialoog, in die conversatie.
Goed.
En het werd des te leuker, omdat ze ter plekke bedacht leken en... ik leek heel ad rem. Dat voor mij was dat ook natuurlijk geinig. Dat er weer eens iets anders gebeurde. Toen had ik dus in principe mijn tekst niet nodig. Ik heb die 20 liedjes nodig. Voor als er niks gebeurt. Voor als je in Zevenaar staat. Of in Drunen. Maar dat is eigenlijk van, ik heb mijn huiswerk gedaan, dus die rust heb ik dan.
Ja.
Ik kan altijd een liedje pakken en dan kunnen we verder. Maar heb ik die liedjes niet nodig, des te beter. Als we er gewoon een leuke avond van kunnen maken.
Ja.
Zonder huiswerk. Graag.
Ja, dan is het helemaal mooi.
Ja, zo belangrijk vind ik zo'n programma niet. Het is geen literatuur.
Nee. Je had nog een paar dingen op je notities staan om niet te vergeten.
Ja, een paar hebben we al gehad hoor.
Ja, nee, dat snap ik. Maar...
Die boot waar het mee begon, Alf van de Rijn.
Ook hiermee geldt het, ik vind het heel leuk als het gesprek alle kanten op gaat. Maar met notities denk ik altijd, dat heb je met een reden. Hebben mensen opgeschreven, deze show niet vergeten.
Ik heb er niet uitgewerkt.
Nee, dat maakt niet uit.
Engelo hebben gehad, Arlecchino, Braken. Aan die kleine zaal van Zuidplein had ik een vrouw vooraan en die begon ineens te braken. Die kostte het hele podium onder, vlakke vloer.
Ja, want het is nu verbouwd, maar dat was een hele leuke halfronde zaal. Ja. Waar inderdaad...
Wel moeilijk, zeker als je achter een vleugel zit. Want je zit altijd of met de kont van het instrument naar mensen toe en je rug. Dus het is wel lastig om qua positie, maar het is altijd hartstikke knus.
Ja. Ja, maar wel ook, het was. Publiek zit daar letterlijk bij je op schoot ongeveer. En ja. Zij ging gewoon uit het niks over de nek, of wat gebeurde?
Ja. Nou, het was die act met die sigaren waar ik cognac over deed. En dat was geen cognac, dat was aanstekervloeistof.
Ja.
Want zou tegenwoordig ook niet meer mogen, denk ik.
Nee.
Dus die steekvlam kwam en dat mens gooit de maag leeg. Dus zei ik nog, ja, ik mag misschien af en toe schelden op mijn publiek, maar het publiek kotst op mij. Of zoiets pitvonders. En toen zijn we maar gaan pauzeren.
Ja, maar dat is zo'n klein zaaltje.
Ja,
dat ruikt harder dan...
Nou, voor je het weet zit de rest ook te kotsen.
Ja, ja, ja.
Dus toen zijn we maar even... Dus we hebben de pauze even naar voren geschoven. Niet dat het erg hielp, want na die pauze rook je het nog. Maar goed. Maar dat was niet zo'n ramp. Wat we later weer een ramp werd. Ik had een vast grapje. Soms zitten de kinderen in de zaal.
Hmm.
Ik bedoel dan niet dat je een zaal voor kinderen hebt. Maar soms nemen ouders.
Ja, dat je gewoon
een veel te jong kind mee. Ja. En dat had ik eens. Ik vroeg aan dat kind, hoe oud ben jij? 9. Oh ja. Dus tegenwoordig is een kaartje voor mijn voorstelling goedkoper dan oppas.
Ja.
En er werd enorm om gelachen.
Ja, ja, ja.
Volgens mij heb ik die grap niet eens zelf bedacht, een keer gekregen. Maar die gebruik je dan, hè?
En, ja.
Toen kreeg ik later een brief van die moeder, dat het meisje helemaal overstuur was geraakt. Ze zijn ook in de pauze weggegaan. Dat vond ze verschrikkelijk. Die hele zaal zat om haar te lachen. Zo,
oh, zo. Ja, ja, ja.
En tussen die moeder en mij is bijna nog wat geworden ook. Dat was een heel leuk mens. Ja, ik ben hem natuurlijk gaan verontschuldigen. En nou, we zijn gaan bellen. En we zijn dus gaan eten. En... Dus het is toch nog goed gekomen, een soort van.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!